Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze preek die Arne heeft voorbereid. Wilt u die woorden zegenen die uit zijn mond komen en onze harten openstellen voor de boodschap die hij aan ons heeft te brengen. Amen.
Amen. Geweldig fijn om vanochtend deze liederen met elkaar te zingen. Over de naam van God. Naam boven alle namen. En het lied Glorie aan God. Ik heb hem ook staan bij mijn overdenking. En ik zou je eerlijk zeggen, het was vorige week Pinksteren. En Pinksteren misschien allemaal beleefd, ieder op zijn eigen manier. Pinksteren met 60.000 jongelui bij opwekking. Ongetwijfeld hebben jullie dit lied ook gezongen. Wie was er allemaal op opwekking? Geweldig. Glorie aan God. Of bij de grote kerk, 's ochtends, 's middags. Wij waren daar met 1500 reformatorische christenbroeders. 19 jongelui deden er belijdenis van hun geloof. En we zongen aan het eind van die dienst, glorie aan God. En ik zou je eerlijk zeggen, misschien een van de weinigen geweest, stiekem heb ik daar zittende, heb ik gezongen. Glorie aan God. Geweldig. Dat je dat ook met onze reformatorische broeders en christenen daar kunt zingen. Glorie aan God. Ja, of, Niek, preken in oorlogsgebied. Vorige week zondag. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Dat is God. Dat is de Christus. Die ver boven ons bestaan uit is. En die aanwezig is in ons bestaan. Vorige week, zondagochtend, waren we hier. En hebben we iets gelezen uit Leviticus 23. De feesten uit het Oude Testament. Want heel eerlijk, de Joden, de Israëlieten, die konden feest vieren. We hebben gesproken over Pesachfeest. Het feest van de ongezuurde broden. Het feest wat ons iets vertelt over het sterven van Christus. Het feest van de eerstelingsgarven. Christus, hij is de eerste die opgestaan is uit de doden. Het wekenfeest, Pinksterfeest. Het feest van de bazuin, hoorgeschal, wat eens zal gebeuren. Eens zullen de bazuinen klinken uit de hoogte, links en rechts. En het loofhuttenfeest. Eigenlijk triggerde mij dat wel even. Want ik had dat loofhuttenfeest zo niet 1, 2, 3 bedacht. En het spreekt van het duizendjarig rijk wat nog gaat gebeuren. Of andere christenen zeggen, wij zijn in die situatie het duizendjarig rijk. Maar het trof mij dat ik denk van ook over het loofhuttenfeest. En straks wil ik in mijn verkondiging nog verder gaan over een nog mooier feest. Wat ik in diezelfde week ook heb beleefd. De ingewijden die weten wat dat al. Een bruiloftsfeest. En daar waren ook een aantal mensen heel fijn op dat bruiloftsfeest aanwezig. Maar er komt nog een feest. Het bruiloftsfeest. Feest vieren. Ja, de studenten onder ons die hebben ook feest gevierd met allerlei galen en met prachtige auto's. Klaas heeft het al gezegd. Feest vieren, wie houdt daar nou niet van? Ik denk dat de wereld zelf één groot feest wil. Feest vieren. Maar toch zet ik daar ook even een kanttekening bij. Feest vieren kun je met God. We hadden vanochtend ook een soort feest. Met God, met de Heer Jezus. Maar ook zonder God. Maar uiteindelijk zal God spreken. Ik denk aan het hele grote feest van Belshazzar. Eén groot feest. Uiteindelijk sprak God. Mene, mene tekel ufarsem. Geteld, gewogen, te licht bevonden. God spreekt uiteindelijk. En wij kennen ook onze eigen feesten. Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. We krijgen er zelfs vrij voor. En het is nu Pinksteren geweest en nog een paar weken wachten en dan krijg jij grote vakantie. Is toch één groot feest, of niet? Van school krijg jij grote vakantie. Ja, jij toch? Ja, heerlijk toch? Eén feest, grote vakantie. En straks krijgen wij allemaal grote vakantie. Maar met een hele speciale bedoeling. En ook het bruiloftsfeest. Feest vieren. Soms gaat dat makkelijk. Maar soms ook niet makkelijk. En dat hebben we vorige week zondag ook gehoord. Ali, wat jij vertelde. Soms kan er over een feest gewoon een hele donkere schaduw liggen. En dan dat mooie lied wat jij opgaf, dan denk je aan de trouw van God. Dat hij erbij is. Het lied van ik ben die ik ben. God is erbij. Ook al merk je dat niet, God is onnoembaar aanwezig in mijn bestaan. Denk aan die woorden. Soms kun je het niet benoemen. Onnoembaar aanwezig in mijn bestaan. In de moeilijkste omstandigheden is God. En ik wil met jullie iets delen uit de Bijbel over Paulus. Paulus die heel vaak geweest is in zeer moeilijke omstandigheden. Paulus die een brief schrijft. Paulus die een dankbrief schrijft aan de gemeente. Maar hij zit wel in de gevangenis. En toch schrijft hij een brief. En midden in die brief staat als het ware een lied. Staat een belijdenis. Een belijdenis waarin we alle feesten die wij kunnen verzinnen, die staan erin. Kerst, Pasen, Goede Vrijdag, Hemelvaart, het grote bruiloftsfeest. Ik lees dat u voor. En ongetwijfeld weet u al wat ik ga lezen, denk ik. Filippi 2. En het gaat over wie Christus is. De gezindheid van Christus. Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige genegenheid en ontferming is, maak dan mijn blijdschap volkomen, door hetzelfde te bedenken. Terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt, doet niets uit partijzucht, ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achter dan zichzelf. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder ook op die van anderen zien. En over deze tekstgedeelte wil ik het vooral hebben. Die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. Uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam geschonken die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hem. Nee, in de hemel, die op de aarde, die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Christus Jezus is Heer. Tot heerlijkheid van God de Vader. In dit tekstgedeelte zien we opnieuw, net zoals in de feesten van Leviticus 23, Wie is Jezus? Wie is God? Als we denken aan kerst, is dat voor veel mensen best wel herkenbaar. De een noemt het een heel romantisch verhaal. Een kindje, een babytje geboren in Bethlehem. Een stal, herders komen er. Of je nou gelooft of niet gelooft, iedereen zal dit aanspreken. En toch, ook in dit gedeelte, zien we de koninklijkheid van Jezus. Want op het moment dat Christus geboren is, zijn er engelen. En die roepen uit, ere zij God, vrede op aarde. God heeft een welbehagen in de mensen. Koninklijk. De koningen uit het oosten komen hem en brengen hem cadeaus. Brengen hem mooie dingen. Sprekend van de grootheid van God. Aan een klein babytje geboren in de stal. Goud voor de allerhoogste koning. Mirre voor zijn onnoemelijke lijden en sterven. Wierook voor de allerhoogste priester. Bejaarde mensen zijn er ook bij. Net zoals hier in deze zaal. En ze zien in die baby van Bethlehem veel meer dan alleen maar een klein kind. Ze zien in hem de beloofde Messias. En ze roemen zijn heerlijkheid. Rabbies, 12-jarige leeftijd, gaat Jezus met zijn vader en moeder naar de tempel toe. En de rabbies, de geleerde mensen van Jeruzalem, zien in hem wijsheid, grote, genade, gunst. De Heer Jezus groeit op. En Johannes de Doper ziet niet een eenvoudige man in een mantel, gewoon als de meeste mensen van Jeruzalem. Hij ziet in hem iets koninklijks. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En de getuigenis komt van boven. God zegt, dit is mijn geliefde zoon. Het lam van God. Wie is deze man? Vragen weer de discipelen. Als hij met één woord de storm stil krijgt. Wie is deze man? Vragen ze. Soldaten deinzen terug. Als Jezus zegt, ik ben het. Wie is hij? Maar in al die omstandigheden en al die situaties was Jezus mens en God. God en mens. Een mysterie. Ik kan dat niet uitleggen. Wij kunnen dat elkaar niet uitleggen. God en mens. Paulus zegt het in de brief aan de Filippenzen. Hij deed afstand van zijn goddelijke positie. En hij nam de gestalte aan van een slaaf. Van een mens. God en mens. Hij nam de gestalte van een dienaar aan. Van een slaaf. En wij zien dat in de voetwassing letterlijk gebeuren voor onze neus. Niemand gaat bij die kom met water staan en was de voeten van de discipelen. Jezus neemt de gestalte daar letterlijk aan van een slaaf. En hij wast de voeten van de discipelen. En hij is daarin voor ons tot een onnoemelijk voorbeeld. Op Goede Vrijdag zien we zijn diepe vernedering. Al zijn waardigheid, zijn goddelijke waardigheid, ook zijn menselijke waardigheid, wordt van hem afgenomen. Hij hangt daar aan een kruis. Zelfs zijn kleren worden hem afgenomen. Naakt hangt hij daar aan een kruis, bespot en vernederd. Hij is gehoorzaam geworden, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Komt dan een punt? Nee. Dan komt het majestueuze woord. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. God heeft hem verhoogd. Hij heeft hem niet doen laten sterven aan een kruis. Terwijl hij daar geroepen heeft, mijn God, waar bent u? Waar bent u, God? God heeft hem niet laten sterven in een graf. God heeft hem uitermate verhoogd. En misschien zien we dat wel letterlijk in de hemelvaart. Jezus wordt verhoogd van het aardse gedoe, van het aardse toestanden en verdwijnt in een wolk. Een wolk, teken van Gods aanwezigheid. Een wolk, teken van Gods heerlijkheid. Jezus neemt zijn positie weer in die heerlijkheid. En na hemelvaart krijgen wij dan ook een heel ander beeld van Jezus. Vanochtend is het al gememoreerd. Johannes, ook in de moeilijkste omstandigheden, gevangen genomen op een eiland, verbannen naar een eiland, zit daar op het eiland Patmos en hij ziet opnieuw Jezus. Niet als de rabbi van Nazareth, maar hij ziet daar de mensenzoon. En wat hij daar ziet, kan hij eigenlijk in woorden niet uitdrukken. Johannes weet te weinig woorden om te beschrijven hoe indrukwekkend die gestalte is. Ogen als vlammend vuur, stem als een donderende watermassa, gezicht schitterend als de zon. Johannes, op dat moment, lezen we in Openbaringen 1, valt als dood neer, bang voor die verschrikkelijke verschijning, voor die geweldige verschijning. En Jezus, op dat moment legt hij zijn hand en zegt: vrees niet, wees niet bang. Zo Jezus legt opnieuw zijn hand op ons. Vrees niet, wees niet bang. Ik ben bij je, ik ben met je. In Openbaringen 5, Niek heeft het al gelezen, zien we opnieuw een majestueus beeld van de Heer Jezus. Heel bijzonder. De leeuw van Juda. De leeuw van Juda. En daarna een lam. Maar dan een heel bijzonder lam. Een lam met een snee, met een hals. Snee in de hals. Littekens van zijn vernedering. Littekens van zijn kruisdood. Horens. Teken van zijn almacht en zijn grootheid. God heeft hem hoog verheven. En hem de naam gegeven boven alle naam. We hebben er gezongen over. En we kunnen allerlei lieder noemen met deze naam. Die naam is naar waarheid. Mijn Jezus ook waard. Want hij kwam om zalig te maken, gelukkig te maken op aard. Hij die de verbinding zoekt tussen hemel en aarde. Naam boven alle namen. Maar wat die naam is, Paulus legt dat niet uit. Misschien de woorden uit het Nieuwe Testament, is het de naam die niemand kent dan hij zelf. De naam die niemand kent dan Christus zelf. Jezus, Heer Jezus. Het is een naam die elke naam te boven gaat. Maar niet zomaar een naam. Want in die naam zal elke knie zich buigen en iedereen zal dan zeggen, erkennen, belijden, Jezus Christus. Hij is Heer, Christus, Hij is Heer. Elke knie zal zich buigen. Dat is best iets om over goed na te denken. Want je knieën buigen, heel veel mensen hebben daar helemaal geen zin in. Maar deze tekst uit Filippenzen 2 is daar super duidelijk in. Wie je ook bent, welke macht hebben jij ook bent, of je nou Poetin heet of Xi Jinping of noem maar op, Trump. Elke knie zal zich buigen en zal moeten erkennen dat hij Heer is. Elke knie. Geloven of niet geloven. En de Heer Jezus in deze tijd, die zegt, je mag vrijwillig, uit liefde, uit eerbied, in geloof. Je mag je knieën buigen. Voor hem, die alles voor je gedaan heeft. Die uitnodiging klinkt nog steeds. Knieuw voor hem. Geloof het. Ook al kun je het niet beredeneren, geloof het. Hij is Heer. En dan, Openbaringen gaat verder. Er komt nog een feest. En dat is een geweldig feest. Dat is een bruiloftsfeest. Bij de bruiloftsfeest krijg je geen telefoontje van, weet je wat, dat je oma op sterven ligt. Bij het bruiloftsfeest ben je, ook al ligt jouw dochter in het ziekenhuis. Daar zijn geen moeilijke omstandigheden. Geen verdriet. Geen tranen. Geen gemis. Geen schaduw zal er liggen over dat feest. Een schitterend bruiloftsfeest. Zonder dubbele gevoelens. Het bruiloftsfeest van het Lam. Waar God zelf bij mensen woont. Waar alles nieuw is. En je zult zijn bij de troon van God en bij het Lam van God. Daar mogen we naar uitzien. En de mensen in de Oekraïne zeggen, glorie. En wij zeggen, glorie aan God. Maranatha, kom Jezus Christus, kom. Maar zover is het nog niet. Dat beseffen we heel goed. Als we hier zo in deze zaal zitten, dan zijn we in de tijd van nu. En Paulus schrijft dat ook. Want het is niet alleen een ode aan God, een ode aan Christus, maar het is ook een vraag. Wie zijn wij? Wat is mijn gezindheid? Wat is mijn houding? Wil ik een dienaar zijn? Wil ik dienen? Wil ik de voeten wassen van iemand? Wil ik een ambassadeur zijn van Christus? Wil ik voor hem schijnen, een stukje van zijn heerlijkheid laten zien in deze wereld? En Paulus roept ons op, schijn in deze donkere wereld. Wees een ambassadeur van Christus. Laat zien de heerlijkheid van God. Hoe dan ook, laat dat zien in deze wereld. En dien Christus als een geliefd kind van God. Want dat ben je. Jij bent een geliefd kind van God. Jij bent een mede-erfgenaam van Christus. Jij zult delen in de heerlijkheid van God. Als volgelingen van Jezus Christus. Geloof dat. En besef bij alles. Als je morgen weer gewoon naar het werk gaat, naar school gaat. Besef bij dat alles. Zijn macht en zijn heerlijkheid stralen op jou af. En ik had dus neergezet, we gaan aan het eind zingen, glorie aan God. Maar we gaan een lied zingen. Lied 1. En dat kunnen we gewoon staande zingen met elkaar. Halleluja. Lof zij het Lam dat onze zonden op zich nam. Zullen we dat staande gaan zingen? Ter eer van hem.